We hebben dus nu de eerste 6 maanden gehad. We zitten vlak voor, net in het cijferseizoen voor het tweede kwartaal. Dus ik denk dat het wel een goede tijd is om even je portefeuille onder de loep te nemen.
Ja, beste beleggers, het is weer donderdag 16 juli. Hoe beheer je je portefeuille zo om het verschil te maken in de resterende maanden van 2026? We maken de balans op en we kijken uiteraard naar de cijfers van ASML. Hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voorkennis.
There are 3 ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Frederik van Ginsven en ik zit hier met Bram Mullenders en Menno van Hoven. We gaan het zo hebben over het herschikken en managen van je portefeuille. Na zo'n sterke eerste half jaar op de beurs. Maar zullen we eerst even bij ASML beginnen, Bram?
Ja, dat lijkt me wel, een goed idee. ASML die heeft namelijk het cijferseizoen afgetrapt, op het Damrak althans. En dat deed het heel spectaculair. Dat was eigenlijk ook misschien wel nodig om het vertrouwen in de AI-race weer een beetje een impuls te geven. Want de laatste weken was het een beetje gecorrigeerd. De aandelen zijn wat naar beneden gekomen. Maar ASML, ja, de cijfers daarvan die waren overtuigend en deed het wel laten doen lijken alsof er niks aan de hand was. De omzet, ja, die kwam in het tweede kwartaal hoog uit op 9,33 miljard. Dat was boven wat analisten hadden verwacht, want die consensus die lag op 8,8 miljard euro. Ja. Dus een heel groot stuk daarboven. Was ook 21% meer dan een jaar geleden. De netto-winst, eigenlijk idem dito, ook die was een kwart meer dan een jaar geleden. Ook boven de verwachtingen met 2,9 miljard. Dus ja, op die cijfers zijn prima. Ook de bruto marge, dat was misschien wel de grootste meevallen of de grootste verrassing. Werd daar 51-52% gerekend. En dat is dus 54% geworden. En ook voor het resterende helft van het jaar is die verwachting naar boven opgetrokken tussen de 54-56%. En dat heeft voor een heel groot gedeelte te maken met de service- en installment-based opbrengsten, zoals dat heet. Yeah. Dus dan moeten we denken aan het onderhoud van de machines en aan de upgrades van die machines om dus meer output of snellere output te kunnen laten leveren. Die wordt eigenlijk steeds belangrijker voor ASML en die neemt ook in toenemende mate een belangrijke positie in die omzetmix. Zoals die een jaar geleden nog 25% was, gaat die nu richting de 28% van de totale omzet. Dus dat wordt belangrijker.
Nou, heel even, want ik weet dat we het een paar maanden geleden, toen bij de eerste kwartaalcijfers van ASML, hadden we het over die Match Act. Mm-hmm. Wil je dat nog even heel kort toelichten? En hangt dat nog steeds boven hun hoofd?
Dat hangt in principe nog wel. Ik bedoel, er is nog steeds geen ei overgelegd in Amerika. Wat die Match Act was, is om die restricties naar China verder uit te breiden. ASML die mag nu al geen machines meer, of niet meer de nieuwste EUV-machines naar China exporteren. En daar wil Amerika nog een schepje bovenop doen om de exportrestricties zo gelijk mogelijk te trekken tussen Amerika, Europa en andere handelspartners van Amerika. Destijds gaf ik aan van ja, ik denk niet dat die soep zo heet gegeten zal worden als dat die wordt opgediend. Omdat daar, ja, ik bedoel, in Nederland zal zich daar ook niet zomaar bij neerleggen. Ja. ASML waarschijnlijk ook niet. Er is nog zoveel tijd om tegenin te komen. En daarnaast, restricties, dat eigenlijk voedt alleen maar de innovatie in China zelf. Dus op termijn is het misschien niet eens de beste keuze om China zover. Maar ik bedoel, dat is iets waar de politici zich over moeten gaan buigen. Ja. Wat ik ook nog belangrijk vind om te vermelden over de cijfer van ASML, is dat de vooruitzichten voor het resterende jaar zijn omhoog getrokken. Dus eerst Ging de bandbreedte tot 40 miljard omzet voor de rest van het jaar. Dus tussen de, volgens mij tussen de 36 en 40 miljard. Die is nu opgetrokken tussen de 43 en 45 miljard. Dus dat is behoorlijk een stukje daarbij. Zoals ik zei, de bruto marge is erbij is omhoog getrokken. De omzet is er vooruit getrokken, omhoog getrokken. En ook, misschien wel het belangrijkste, is dat ASML zich voor de eerste keer echt heel positief uitliet over 2027 en ook wel 2028. Want ze zijn er voor aan denken om de capaciteit uit te breiden. En dan gaat het zowel over de EUV-machines, de low NA EUV-machines, als wel de iets verouderde, niet zo geavanceerde DUV-machines. Dus beide machines, daar denken ze aan om een capaciteit uit te breiden van 30% in 2027. En ook onderzoeken ze al de capaciteituitbreiding in 2028. En dat zal dan ook met circa 30% moeten gaan gebeuren. Wat belangrijk is om daar om bij te vermelden, dat is dus gebaseerd op gesprekken die worden gevoerd met hun klanten. Mm-hmm. Ook de plannen van Terrafab. Want daar zullen wel heel veel beleggers over denken. Want Musk was daar recent natuurlijk te gast. Mm-hmm. Daar was veel over te doen. Maar ook die plannen van Terrafab, die worden dus al meegenomen in die capaciteit, in die mogelijke capaciteit uitbreiding, moet ik zeggen. Omdat de orderboeken eigenlijk al helemaal al voor een heel groot gedeelte gevuld staan. In 27 kan ASML zich dat permitteren. Om er eigenlijk nu al over na te gaan denken van over een capaciteitsuitbreiding in 28. Dus dat gaf de belegger wel hoop. Dat
Terrafab is een klant van ASML.
Terrafab is dus is de chip. De chipbedrijf, de chipbouw. Idee van Elon Musk.
Oh, yes,
om intern chips te gaan produceren voor de Tesla's, voor de SpaceX satellieten en voor de humanoid robots, want hij denkt dat er tekorten zullen gaan komen en het natuurlijk voordeliger is om die in huis te gaan produceren. Dus dat is zijn laatste plan. Mm-hmm. om Tesla en al zijn andere bedrijven een extra zetje in de rug te geven.
Yes.
Van Musk.
Juist.
Dus al met al hele goede cijfers. En ik denk dat de beleggers wel een beetje opgelucht waren. Dus de koers ging in eerste instantie 6-7% omhoog bij de opening. Mm-hmm. Ja, toch daalde dat, liep dat in de loop van de dag een beetje terug. Zoals we dat eigenlijk ook wel gewend zijn bij ASML, vooral als Amerika opengaat. Maar ik denk dat het wel het sentiment weer een zetje in de rug heeft gegeven.
Ja. Yeah. Menno, zullen we even eerst naar jou kijken dan? Waar heb jij op gelet deze week?
Ja, nou ja, verschillende dingen. Ik heb natuurlijk deze week een artikel geschreven over aandeel Shutterstock. De meeste mensen denk ik wel bekend, zeker op het vakgebied van ons. Volgens mij gebruiken wij ook die
royalty-free stokfoto's.
Precies, hè? Precies. Ja. Dat. Natuurlijk op papier een van de meest disruptable businesses die er is. Nou, dat blijkt nu dus ook wel. Dit is gewoon, dat vind ik het bizarre. Dit is gewoon aandeel wat 5-6 jaar geleden gewoon naar een all-time high knalde. Ik kijk natuurlijk naar het dividend. Daardoor volgde ik ze. Ging elk jaar met dubbele cijfers omhoog. Sterker nog, begin dit jaar.
Ook nog.
Hebben ze gewoon nog het dividend met 9% verhoogd. Zesde jaar op rij. Op papier een fantastisch dividendgroeiaandeel. Maar nu gewoon een laagste koers ooit. Stonden ooit iets van $125. Deze week $7. CEO is opgestapt. Een fusie met Getty Images is mislukt.
Afgetikt.
Precies dat. En tegen een gestage omzetgroei de laatste jaren wordt er voor dit jaar gewoon een omzetklap van 20% verwacht. Ja, iedereen die maakt ook gewoon die afbeelding en alles zelf.
Ja.
Dus dit is gewoon zo'n AI-slachtoffer.
Wat doe je dan als bedrijf?
Ja, goed. Het verhaal was eerst van, we profiteren juist van AI. Want we kunnen klanten onze database bestanden gewoon zelf bewerken. Zonder gedoe met rechten, et cetera. Ja. Maar in de praktijk pakt dat toch even wat anders uit. En het is nu een aandeel dit jaar min 65%. Dividendrendement van 17%. Één ding weet je zeker, dat dividend gaat er waarschijnlijk bij de volgende cijfers op 6 augustus gaat dat er gewoon aan. Als ze verstandig zijn, schrappen ze helemaal. Dit jaar maken ze ook verlies. Zo kan het gaan. En op het gebied van dividendverlagingen. Gisteren was er ook een ander bedrijf. Conagra Brands heet het volgens mij tegenwoordig. Voorheen was het Conagra Foods, consumer staples aandeel. En die halveren dividend. Ja, en die hebben weer met hele andere problemen te maken. Duurdere kosten voor verpakkingen, marketing.
Zit in Amerika?
Ja, Amerikaans bedrijf met echt branded dingen in de supermarkt. Mm. Onder meer diepvriesartikelen. En consumenten kiezen meer huismerken, kiezen voor gezondere producten. Ja, dit bedrijf heeft daar gewoon heel veel last van. Ga de dividenden halveren. Niet alle dividenden gaan omhoog. Dat wil ik daarmee zeggen. En ook al gaan ze omhoog, kunnen ze altijd weer verlaagd worden. Dus daar moet je voor zijn. En ja, dat is natuurlijk iets waar wij ons met de dividendportefeuilles op richten. Een ander aandeel wat ook opviel deze week was IBM. Dat was, als ik het goed heb begrepen, de grootste koersdaling sinds 1987, Black Monday, op één dag. Het ging iets van 25% af. Ja, en dat is ook weer zo'n soort van AI-gerelateerd verhaal. Die melden gewoon dat bedrijven al hun resources nu inzetten om zoveel mogelijk chips, geheugen, alles om die hele AI investeringen
mee te maken.
Ja. Precies, om dat zo snel mogelijk rond te breien. En dat gaat dan ten koste van onder meer software. En juist software, ja, dat wordt steeds meer gewoon doordat AI wordt daarbij gebruikt om gewoon software te schrijven. En ja, is minder mankracht voor nodig, wordt minder in geïnvesteerd. En dat zie je bij dit soort bedrijven al terug. En aan de andere kant, en dat verbaast me, software is gewoon het drama op de beurs dit jaar. Blijft gewoon heel slecht liggen. Maar er zijn wel één hoekje in die software sector, cybersecurity. Die zitten juist weer aan de goede kant. Omdat er gewoon ook juist door het gebruik van AI, al die tools, steeds meer gevaar is op hacks en andere ellende. Mm-hmm. En daar wordt juist wel in geïnvesteerd.
Yeah.
Terecht lijkt me ook. En twee aandelen, die vielen mij op. CrowdStrike, Cloudflare.
Oh, yeah.
Op een all-time high. Dus zelfs binnen die softwarehoek zijn er toch wel een paar witte raven waarmee je heel mooi geld had kunnen verdienen. Maar de meeste softwareaandelen die zijn gewoon helemaal door het putje.
Ja. Want ik weet dat Bram, jij hebt ook naar IBM gekeken.
Ja.
Maar zit er dan van, we blijven van die hele sector weg of we gaan juist op die cybersecurity hoek zitten?
Nou, een recente tip van mij is ook een cybersecurity bedrijf Zscaler. En dan vooral, dat is volgens mij een aantal weken geleden al geschreven, over Agentic AI, hoe zij daarvan gaan profiteren. En ik bedoel, alle andere cybersecurity bedrijven, die zullen daar ook inderdaad gaan profiteren van het toenemend gebruik van dus agents, of dat nou AI agents zijn of menselijke agents. Dat is een sector om inderdaad goed in de gaten te houden binnen die software sector. Ik heb inderdaad ook naar IBM gekeken. Omdat ik die 2 weken geleden of 3 weken geleden getipt heb in een quantum verhaal. En daar was meer het. Daar heb ik natuurlijk meer naar de quantum zijde gekeken van IBM, die echt wel een van de beste internationale programma's, quantum programma's hebben.
En we moeten ook niet vergeten, IBM heeft gewoon heel goed gedaan. Hè? Ja. Dus dit is gewoon een stuk winst.
Ze hebben inderdaad wel een ook goed gedaan. En wat mij betreft ging dat destijds, of toen ik tipte, ging het dus meer om het quantum verhaal achter IBM met het argument: als je dit aan wil kopen, ben je niet alleen afhankelijk van zijn quantum, van zijn binair quantum verhaal. Mm-hmm. IBM heeft ook nog wel een goede kaststroom, een software technologiebedrijf om zich naast die quantum tak. Dus vandaar dat ik het aandeel destijds getipt heb. Nu vind ik het ook een beetje te ver gaan om te zeggen van, oh ja, in slecht kwartaal afscheid nemen van het aandeel. Maar ja, het is inderdaad wel zodat dat er 25%, dus een kwart van de beurswaarde, vanaf is gegaan. Dus dat was op zijn zacht gezegd niet de meeste beste timing voor die tip. Die zitten er helaas ook tussen.
Ja.
Maar wat je in deze markt ook heel erg ziet, hè, dat zag je zelfs ook in ASML, vergelijkbare aandelen. Je moet met hele goede cijfers komen. En dan word je daar eigenlijk op dit moment nauwelijks nog voor beloond. En als val je cijfers tegen, dan word je gewoon keihard afgestraft. Ja. Zeker als je zo'n aandeel bent wat al gewoon heel goed heeft gedaan de laatste tijd.
Dat is hetzelfde beetje met TSMC. Die zijn ook vandaag gekomen met kwartaalcijfers. Ook dat was, volgens mij, weer het vijfde recordkwartaal.
Als je headlines leest, denk je, ja, die koers moet exploderen. Maar...
Ja, heeft het ook wel gedaan, maar ja. Vandaag ook weer 4% in de voorbeurs van de Amerikaanse notering eraf.
Ja.
Uit mijn hoofd, 77% meer netto winst dan een jaar geleden. En volgens mij iets van 23% meer netto winst dan een kwartaal geleden, dus op kwartaalbasis. Dus dat is... Ja, 77% meer net de winst, dat is wel een bizar veel.
Is dat een signaal dat de signalen misschien er beginnen te komen, dat de rem er een beetje op begint te komen, of zie ik dat verkeerd?
Ik denk dat de technologiemarkt, de technologieaandelen, veel gedreven wordt door sentiment de laatste tijd. Ja. Ik bedoel, als je kijkt naar de investeringen en naar de cijfers, daar zit geen rem op. Zoals ASML laat zien, zoals TSMC laat zien. Ik bedoel, daar zit geen rem op investeringen, op winsten, op marges. Want dat is gewoon uitzonderlijk hoog. Sentimentwijs, daar komt misschien wel een rem, zoals je dat zei. Kan
meer oranje.
Wel komen.
Nog niet
precies,
rood, maar...
Precies, ja. daar zie je wel dat beleggers voorzichtiger mee worden. Ik heb ook een paar keer gehoord, sectorrotatie, meer naar software. Dat heeft volgens mij al 3-4 keer plaatsgevonden de afgelopen weken. Mm-hmm. En ook dat gaat niet helemaal soepel. Dus beleggers die kiezen er wel voor om winst te nemen en misschien te kijken naar andere sectoren. Maar software lijkt toch nog niet helemaal klaar te zijn voor een nieuwe spurt omhoog.
Nee. Hebben we verder nog dingen? Ik weet dat PayPal, wil Bram nog iets over...
Ja, PayPal, dat was gisteren was het ook wel een van de namen die flink won. 18% volgens mij uit mijn hoofd, 15% uit mijn hoofd. Dat kwam nadat Stripe, dat is een concurrent van PayPal en dus ook van Adyen, samen met een investeringsmaatschappij, ik ben even de naam kwijt, Advent volgens mij, die hadden een overnamebod, een gezamenlijk overnamebod gedaan. Van $6,50 per aandeel. Dat is 28% premie op de slotkoers van de dag van tevoren. Ja, ja. Dat klinkt als belegger natuurlijk ontzettend lucratief.
Mm-hmm.
Moeten we niet vergeten dat het 3 jaar geleden of 5 jaar geleden inmiddels corona, de coronatijd, tot het aandeel nog op boven de $300 stond. Dus beleggers die er al een tijdje in zitten, daar is $6,50 eigenlijk niets bij, die $300. Als referentiepunt hebben. Maar zoals ik ook later zal uitleggen, deze podcast, een all-time high is eigenlijk niet een reden om een bod af te wijzen. Wel is het zo dat de huidige CEO, die zit er pas een enkele maanden, dus die heeft zijn plannen nog niet kunnen uitvoeren om er weer groei in het aandeel te krijgen, want die is er wel een beetje uit. PayPal te krijgen, want die is er wel een beetje uit. Nu zag ik ook Michael Burry, de famous investor van de Big Short. Die zei overigens ook dat het bod veel te laag was. En zo las ik nog wel meer beleggers die met $6,50 niet tevreden zijn. Dus ik denk dat dat nog wel een staartje gaat krijgen, deze overname race om PayPal.
Juist. Menno, nog
niet? Ja, het is ook wel grappig. In deze markt zie je steeds meer M&A-activiteit.
Ja.
En altijd eigenlijk voor aandelen die het gewoon heel slecht hebben gedaan op de beurs. En ja, wat Bram ook zegt, of je daar zo blij mee moet zijn als belegger. Want de meesten die zullen gewoon op verlies staan, ondanks zo'n dikke premie. En toevallig vanmorgen las ik ook ABB, Zwitsers bedrijf, groot op het gebied van industriële automatisering. Neemt Rotork over, een Britse bedrijf wat sterk is op het gebied van actuatoren, automatisch bedienen van allerlei kleppen, vloeistoffen. Heel mooi aandeel, wat ik zelf al volg. Heel mooi dividend track record ook. En die koers deed eigenlijk jaren niks. En dan komt nu ABB, die gewoon op de echt multi-year low gewoon met een bod komt.
Ja.
60% boven de koers van gisteren. Maar ja, er zijn heel veel beleggers die daar niet veel geld mee hebben verdiend. Dus slim van ABB als ze het doorkrijgen. Dan ziet het wel naar uit. Maar je ziet wel de bedrijven selectief... Dus in die zin, in de softwarehoek zou mij niet verbazen als je daar op een gegeven moment ook een consolidatieslag gaat krijgen. En ik heb nog een paar andere dingetjes, als dat heel kort nog mag
heel
van
kort.
Jou, Frederik.
Uh-huh.
De eerste ASML natuurlijk in Nederland, maar binnen de dividendportefeuille zijn het eigenlijk al de Zweedse bedrijven die als eerste met cijfers komen. Lifco was van de week een van de eerste, was goed. Gisteren toevallig Cintas. Heel kort geleden nog een tip in beleggersbelangen. Was ook goed, plus 5%. En vandaag diploma, was ook goed. Dus de eerste die zijn eigenlijk in de roos voor de dividendportefeuille. Ook iets van 4-5% omhoog naar het opnieuw opwaarts bijstellen van de outlook. Dus dat gaat goed. En je hebt nog een ander aandeel wat wel altijd heel aardig is. Dell Technologies, hebben we het al vaak over gehad. Is echt de superster in de dividendportefeuille dit jaar. Toen ik gisteren de podcast voorbereiding mee bezig was, stonden ze plus 263% dit jaar. Gisteren ging er wel weer 10% af. Maar dat had te maken met de hele sell-off in die eigenlijk die hoofdvliegers. Die waar toch gewoon uiteindelijk winst op wordt genomen, wat ik ook wel snap.
Ja.
Maar het aardige van Dell is, vorige week of anderhalf week geleden, en dat heb ik ook op de site beschreven, kwam Trump tijdens een persconferentie van het Witte Huis. Toen zei hij van, everybody go buy a Dell computer.
Kopen.
Ja. Precies, en dat knalde. En
waarom zei hij dat? Wat is de aanleiding?
Nou, de aanleiding daarvoor is eigenlijk heel goed. Want Trump die heeft een plan, heet Trump Accounts. En dat houdt in dat Amerikaanse kinderen een fiscaal voordelig beleggingsrekening kunnen krijgen, waarbij de Amerikaanse ministerie van Financiën een startkapitaal van $1,000 wil doen. Vind ik ook een heel goed idee. Mm. Dat je gewoon echt gewoon over alle lagen van de bevolking gewoon al vroeg begint met beleggen. Ja. Dat zou iedereen moeten doen. Ja. We hebben het vorige podcast gehad over het hele compounding. Hoe belangrijk dat is op lange termijn. Hoe eerder je mee begint, hoe beter. Dus dat vind ik heel goed. En een van de financiële backers van het plan was dus Michael Dell. Wat dus ook een goede vriend is van Trump. En Trump heeft natuurlijk, hij is niet gek. Hij heeft zelf ook gewoon Dell aandelen gekocht al eerder het jaar. En die koers die knalde omhoog op dat nieuws. Maar los daarvan, Dell draait gewoon heel goed. Is gewoon een van de grote AI datacenter beneficiaries met die AI servers. Dus, maar goed, daar ging dus gisteren ook 10% vanaf. Maar ja, dat is wel een van de knallers ook dit jaar. Dus en gewoon vooral een heel mooi dividendaandeel. En als je daar focus op hebt, ja, dan heb je dan uiteindelijk een toch wel mazzeltje dat het hele AI-verhaal een extra slinger geeft aan die business. En, maar het begint allemaal met goed je huiswerk doen en mooie dividendgroeiers uitzoeken. En dan kun je
dan
zo
mee. Dan zitten er zulke uitschieters erbij.
Ja, precies. Ja. Zo kom je dan.
Voor kennis.
Jullie hebben tips die het onwijs goed doen. We zijn net ook Zscaler benoemde, Bram, net software wat misschien iets minder gaat. Dus daarom gaan we het denk ik ook even hebben over portefeuille management. Ik denk dat we er niet van uit kunnen gaan dat we de eerste maanden van 2026 kopiëren en plakken wordt. Hè, dat de rally die we hebben gezien, de onwijze stijgingen, dat die ook maar zo doorgaan. Dus hoe nemen we daar actief de controle over? En ik denk met wie beter dat te bespreken dan Bram Mullenders. Toch?
Jazeker.
Want je bent wel op een streak. We hebben redactietips die we elk jaar doen aan het begin van het jaar. Dus eigenlijk een beetje buiten het universum. Een beetje kijken van welke aandelen zouden jullie persoonlijk tippen.
Ja, het lijstje voor aan het eind van het jaar, voor het nieuwe jaar.
Ja.
Dat is het eigenlijk.
En dan doen we eigenlijk elk kwartaal doen we een update. En Bram had, ik ga het gewoon zeggen, Bram. We hebben 113%.
Ja,
rendement.
Dus, dat moet het beste gemiddelde rendement ooit zijn sinds we dit doen. Dus,
wat gaan we doen?
Ja, wat gaan we doen? Ja, Menno had het net al een beetje over iedereen zijn huiswerk goed moet doen. Ik denk dat dit misschien wel een van de belangrijkste huiswerkopdrachten zijn voor beleggers. Objectief naar je portefeuille kijken. En ik bedoel, een halfjaarlijkse update kan sowieso geen kwaad. We hebben dus nu de eerste 6 maanden gehad. We zitten vlak voor, net in het cijferseizoen voor het tweede kwartaal. Dus ik denk dat het wel een goede tijd is om even je portefeuille onder de loep te nemen.
Ja.
En ik heb daar een aantal stappen voor en een aantal tips om beleggers daarmee te helpen. Dus het is dus naast een portefeuille management ook een soort behavioral finance achtige podcast, wordt het. Behavioral finance, oftewel de psychologie achter onze investeringsbeslissingen. Als we kijken naar de markt, die heeft het heel goed gedaan. 10% voor de S&P 500, inclusief dividend, Nasdaq 13%. De AEX staat op een nieuwe all-time high, op 1100 punten zelfs, bijna 1100 punten.
Ja.
Dus de markt heeft het goed gedaan. Ook is niet alleen technologie horen die het goed heeft gedaan, ook industrie, energie, Als we kijken naar de S&P gelijkgewogen bedrijven, die doen het volgens mij nog wel beter dan de normale S&P-index. Dus dat betekent ook dat het breder is dan alleen maar die megacaps die bovenaan staan in die S&P 500. Dus dan is eigenlijk de vraag, stel je voor, je hebt het eerste half jaar heb je 20% rendement gehaald. Is er vraag van, ja, heb ik het goed gedaan of niet? 20% is veel, is natuurlijk veel geld, is een goed rendement. Maar het lijkt maar, het hangt maar net af tegen wat je het afzet. En dat komt dus bij de eerste stap. Kies de juiste benchmark voor je portefeuille. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om als je in technologie, als een Nederlandse belegger, als je in technologie investeert, als ASML hebt, Nvidia, Micron, Vertiv, ik zeg maar iets van deze wereld, dat je dan je portefeuille naast de AEX legt, want dat is natuurlijk een heel ander risicoprofiel. En dan lijkt eigenlijk ieder half jaar, denk ik wel, een goed jaar. Dus kies op 1 januari ervoor, als je dus begint met je portefeuille. Ik doe dit ook vooraf, zo'n benchmark kiezen, niet achteraf om dan een beetje te manipuleren met de benchmark te kiezen. Maar stel dus vooraf goed vast welke benchmark je wil gaan kiezen. Als je een heel gediversifieerd portefeuille hebt, kijk naar zo'n World ETF, naar een World Index. Kijk, nou, als je een gemengde portefeuille hebt, doe ook een gemengde benchmark. Dus ook doe bijvoorbeeld 50% World ETF, 30% technologie, 20% AEX. Zo kun je ook je eigen benchmark samenstellen.
En je kijkt dus eerder naar wat erin zit qua spreiding dan dat het regioafhankelijk moet zijn.
Een beetje eigenlijk. Dus je kijkt welke sectoren heb je in je portefeuille zitten. Welke industrie heb je in je portefeuille zitten. Maar ook welke landen of welke regio's van de wereld heb je in je portefeuille zitten. Dus dat is wel iets waar je rekening mee houden. Ook denk aan total return indexes. Dus als je bijvoorbeeld veel dividend aandelen hebt, kijk ook naar indexen die dividend meetellen.
Oh ja.
Ook als je buitenlandse valuta's hebt, kijk naar de dollarwisselkoers, kijk naar Japan of de pond. Dat zijn allemaal dingen om rekening mee te houden. Een tweede stap is misschien wat belangrijk, om zo'n benchmark. Dat is, dat is redelijk vanzelfsprekend, lijkt mij. Maar waar komt dus je rendement vandaan? In de professionele beleggingswereld heet dat performance attribution. Dus waar komt je rendement vandaan? 20% rendement klinkt natuurlijk fantastisch, is mooi. Ja. Maar kijk ook welke posities die rendementen gehaald hebben. Is dat één positie waar je portefeuille sterk op leunt? Zijn dat meerdere posities? Dus mijn tip is check je 3, 4, 5 grootste posities van je portefeuille. Een beetje afhankelijk van hoe groot je portefeuille is. En kijk hoeveel daar van die grote posities vandaan komt.
Mm-hmm.
Heb je een gespreid portefeuille waar de winnaars ongeveer evenveel bijdragen? Ja, dan neem je dan loop je een stuk minder risico dan een portefeuille wat dat leunt op 2 of 3 grote namen.
Ja.
Daarna kun je ook nog dieper gaan om te kijken van komt het rendement door aandelen selectie of door sectorallocatie. Kijk, beleggers die in technologie zaten en halfleiders zaten, die hebben natuurlijk een heel goed jaar gehad. Maar leg het ook eens naast die sector index, bijvoorbeeld zo'n Philadelphia index, dus zo'n SOX index, die semiconductor index. Heb je het nog steeds goed gedaan als je dus naast die benchmark legt, en daar kom ik weer terug op die benchmark. Dus heb je het goed gedaan omdat je binnen die sector de juiste aandelen hebt gekozen, of heb je het goed gedaan omdat je de juiste sector hebt gekozen?
Yes.
Want dit heeft allemaal te maken met wat voor een gevoel en met wat voor een gedachtegang je de tweede helft van het jaar ingaat. Want ja, die beleggers lopen natuurlijk het risico om te denken van na een goed half jaar schrijven ze zich te veel van die performance naar hun eigen inzichten toe.
Mm-hmm.
Terwijl eigenlijk klopt het bijvoorbeeld, heb je een goede return gehaald, omdat je dus in die juiste industrieën bent.
Maar niet zozeer misschien de beste
beste sectoren of de beste bedrijven in het sector. Dus dat is bijvoorbeeld iets om goed onder de loep onder de loep te nemen. In stap 3, wat ik wel belangrijk vind, je portefeuille kan ook veranderen zonder dat je transacties hebt gemaakt. En wat ik daarmee bedoel is, vergelijk je portefeuille met de start van je portefeuille. Want als je de winnaars laat lopen en de verliezers ook vasthoudt, dan kan het zomaar zijn dat je portefeuille scheef gaat groeien, in de zin van, neem een voorbeeld, de technologie maakte het begin van het jaar 30% deel uit van je portefeuille.
Ja.
Nu na de winst 60-70% van die deel uit. onbewust of zonder dat je het realiseert, loop je heel veel meer risico dan wat je in eerste instantie bereid was om te nemen. Nu wil ik niet zeggen dat je je winnaars meteen moet verkopen. Of je verliezers meteen moet bijkopen of moet aanhouden. Mm-hmm. Maar wat ik wil zeggen is, overweeg eens of kijk eens goed naar je portefeuille. En ben je nog wel bereid om hetzelfde risico te lopen dan wat je in het begin van het jaar was. Want 60% technologie in portefeuille is natuurlijk wel een heel groot stuk. Dus welke vraag ik me dan altijd stel, is niet zozeer zou ik het aandeel kopen wat nu een groot gedeelte van mijn portefeuille uitmaakt, of de industrie kopen die een groot gedeelte van mijn portefeuille uitmaakt, maar zou ik ook diezelfde weging aankopen? Dus stel je voor, je zat opnieuw 100% cash, ja. Zou je opnieuw 60% investeren in technologie, of zou je opnieuw 30% investeren in die semiconductors? Ik denk dat dat wel een opdracht is, of een opgave is, die beleggers heel makkelijk zelf kunnen doen en zich daarom ook objectiever realiseren van hey, hoeveel risico loop ik eigenlijk met mijn met die weging in de sector. Een andere hele goede exercitie voor beleggers is een stresstest uitvoeren. Een stresstest is in principe een ongunstig scenario bedenken, mm-hmm. wat wel realistisch en haalbaar is. En te kijken van hoe reageert mijn portefeuille op zo'n stresstest. Dus bijvoorbeeld als je 50% technologie hebt of 40% technologie hebt, 30% breed zit gediverseerd en 20% AX, ik zeg maar iets. Laat die industrieën, laat die regio's eens met een realistisch percentage dalen, zoals 30%, 40% technologie, 10%, 20% AX. En kijk hoe je portefeuille daarop reageert. Hoeveel procent gaat er van je totale portefeuille af? En misschien nog wat belangrijker, kan jij dat zelf financieel en psychologisch kun je dat dragen? Slaap je s'nachts nog rustig? Stel je voor dat er 20% van je portefeuille aangaat. Heb je genoeg cash in je portefeuille om daarvan eventueel te kunnen profiteren van zo'n stressmoment in zo'n markt? Dus ja, dat zijn een aantal tips, een aantal opgaves die beleggers zelf kunnen doen. En ik denk dat zo'n half jaar een heel mooi moment is om even objectief je portefeuille te bekijken. En,
hoe kom je er dan achter wat realistisch of haalbaar is voor een sector of een index? Want jij zegt nu 30-40% technologie, mm-hmm. AX 10-20%.
Mm-hmm. Nou, ja, kijk, dit is natuurlijk gebaseerd op, is een beetje natte vingerwerk, want mm-hmm. je weet natuurlijk nooit hoeveel, en dat is ook niet de bedoeling overigens, dat je echt precies gaat inschatten waar de markt naartoe gaat.
Nee.
Maar het geeft zich vooral, sectoren, bedrijven die zijn hard opgelopen, die zullen ook het hardste dalen.
Ja.
Als de waardering hoog staat, is er ook meer ruimte naar beneden.
Mm-hmm.
Dus daarom zeg ik, technologie zal harder dalen dan de brede markt.
Ja,
als iets gaat gebeuren, en vooral als het met een AI boom-bust scenario te maken heeft. Dus, maar je kan ook verschillende levels stresstesten uitvoeren. Natuurlijk kun je ook zeggen, ik doe in 20%, iets op 30%, iets op 40%. Dus je een soort range hebt.
Ja, precies. In ieder geval dat het relatief aan elkaar is.
Precies, ja. Precies. En daarnaast, om nog objectiever naar zo'n portefeuille update te kijken, heb ik ook een aantal gedragsvalkuilen, of in het Engels zoals dat biases heet. Wat kan optreden na zo'n eerste half jaar dat goed verlopen is. De eerste is bijvoorbeeld de house money effect. Dat wil zeggen dat het is geld van het huis.
Mm-hmm.
Dus vergelijk het een beetje met een casino of met een casino. Als je dus een aantal winsten hebt gemaakt, denk je van oh ja, ik kan die gemaakte winst kan ik dus vrij inzetten. Dat is toch niet mijn eigen geld.
Ja, ja.
Dat kunnen beleggers ook met hun portefeuille hebben natuurlijk. Stel je voor, je bent met 100.000 euro begonnen. Je staat op een half jaar, sta je op 150.000 euro. Bestaat de kans?
50.000 vrij besteedbaar.
Precies, ja. Denken van ja, die 15.000 euro, ja, die kan ik inzetten op optieconstructen of ik kan daar leverage producten mee aankopen. En met de achterliggende gedachte van ja, ik bedoel, dat is toch niet mijn geld. Als het 30% zakt of als ik die 30.000 euro kwijtraak, zijn er steeds 20.000 euro.
Alles op brood.
Precies. Ja. Maar voor het gevoel snijdt dat een beetje hout. Maar economisch gezien slaat dat natuurlijk eigenlijk niet nergens op. Want die 50.000 euro, die had je eigenlijk al als je het verkocht had. En daar had je al leuke dingen van kunnen doen. Bekijk naar dit soort situaties rationeler door te zeggen van oh ja, die totale portefeuillewaarde die ik had, die dat is eigenlijk ook het totale vermogen dat ik heb. Ja. Dus die ongerealiseerde winst, neem dat iets serieuzer en neem dat ook als je totale vermogen. Dus dat is een tip. De overconfidence, dus zeg maar de overmoed dat ik al eerder benoemde. Dus het toeschrijven van de winsten tot naar je eigen inzicht of naar je eigen beslissingen. Hoeveel van dat is ook daadwerkelijk waar? Hoeveel komt ook daadwerkelijk van je eigen onderzoek, van je eigen winsten? Een belangrijke vraag, kan ik dit herhalen in de tweede helft van het jaar? Want ja, zo krijg je wel een beetje inzicht van, ja, is het wel haalbaar dat ik verwacht dat ik deze rendement opnieuw ga halen. En het laatste dat ik nog wel wil benoemen is loss aversion. Dus dat is dat betekent dat beleggers verliezen minder of zwaarder wegen dan de soortgelijke winsten prettig voelt.
Aversie tegen verlies.
Precies. En dat heeft dan vooral te maken met een prospect theory en met referentiepunten. Een referentiepunt van beleggers is vaak de aankoopkoers.
Ja. Yeah.
En beleggers die verkopen vaak hun aandeel niet omdat ze dus op verlies staan. Of die houden winnaars te lang, te vaak aan. Zeg van ja, ik sta toch in de plus. Als dat 10% van die plus afgaat, dan sta ik nog steeds 50% in de plus.
Ja.
Maar dat is natuurlijk wel een hele slechte graadmeter om te bepalen of je een investering aan wilt houden of wilt verkopen. Een betere investering is om te kijken van op wat punt, op het huidige punt, hoeveel potentieel heeft een aandeel nog als je 30% in de min staat. Maar de beleggingskaas is verslechterd. En je ziet niet in een korte tijd of voor lange termijn, zie je niet echt een nieuwe impuls voor het aandeel. Dan is het feit dat je 30% in de min staat niet geen goede reden om het aandeel toch maar aan te houden. En hetzelfde geldt, dus als je 50% in de plus staat, is ook niet per se meteen een reden om het te verkopen als je nog denkt dat er nog 30% bij kan. Dus sta een beetje meer los van het referentiepunt van de aankoopkoers,
yeah.
Maar denk dus meer in de huidige situatie van het aandeel. En ik denk dat ja, als je deze stappen gebruikt en deze gedragsvalkuilen probeert te vermijden door een objectieve kijk te geven op je portefeuille, denk ik dat je een stuk objectiever je portefeuille beheert. En dat is in principe uiteindelijk wat beleggers wel willen. Dus die emoties zo ver mogelijk achter zich laten en zo objectief mogelijk naar je portefeuille kijken. En het tweede halfjaar is daar denk ik een heel goed moment voor.
Ja. Menno, doe jij dit ook?
Ja, nee. Natuurlijk.
Of laat jij het gewoon?
Nee, nou kijk, in principe, dan heb ik het over de dividendportefeuille, is echt natuurlijk voor de zeer lange termijn.
Ja.
Dus in principe hanteren we wel gewoon let your profits run. Hè? Dat zie je dan ook wel bijvoorbeeld dit jaar, het laatste jaar bij een LAM Research, KLA. Ja, LAM die verdubbelde vorig jaar en staat dit jaar weer plus 100%. Dus wat je vorig jaar gezegd van het is wel hard gegaan, ik ga een stuk eruit. Kijk, zolang die vooruitzichten goed blijven, moet je zo lang mogelijk blijven zitten. Maar je moet wel je weging in de gaten houden.
Ja, precies. Precies.
Precies wat Bram ook
zegt. Je moet je weging in de gaten, om even terug te komen. LAM die verdubbelde of vorig jaar of 200% erbij vorig jaar. Op dat moment heb je net gekeken van die 200 euro of 200% is inderdaad wel veel. Maar wat zijn de vooruitzichten? Dus je staat meer los van die aankoopkoers.
Die koers, hè? Ja.
En meer van vanaf het huidige punt, wat kan er dan, of wat verwacht ik dat er gaat gebeuren? En zo'n herbalancering, ik bedoel, je moet nooit een positie te laat of te hoog op laten lopen. Maar zoals Menno ook doet, denk ik, in zo'n dividendportefeuille, je kan ook diversificeren. Je kan ook je weging terugbrengen zonder winnaars te verkopen. Als je bijvoorbeeld de dividenden ergens anders in investeert. Of als je nieuw geld, dat doet Menno niet in zijn portefeuille, maar als je nieuw geld op de bank hebt staan, kun je ook in je portefeuille aanbrengen in andere sectoren. Dus je hoeft niet inderdaad je winnaars te verkopen, maar wel de weging in de gaten te houden.
Ja. Ja. Welke, wat hou jij vast, Bram?
Nou, ik...
voor de tweede jaar.
Nou, wat ik vasthoud...
Of wat doe jij in je portefeuille? Even concreet.
Ja, we hebben het over portefeuille NL. Hè, nu.
Of, ja, portefeuille NL. Ook zijn persoonlijke. Okay, wil ik ook weten.
Nou, en bijvoorbeeld van mijn van mijn redactietips, daar heb ik ze eigenlijk allemaal op houden gezet.
Yeah.
Dus ik houd ze allemaal vast. Ik weet, er is wel natuurlijk een iets minder sentiment in die tech, want ik zit natuurlijk wel veel in die technologiehoek. Mm-hmm. Er is wel een sentiment, een verandering aan de gang. Maar ik zie ook nog wel dat bijvoorbeeld als je naar ASML kijkt, naar TSMC kijkt, daar gebeurt nog zoveel, er is nog zoveel vraag naar die machines, er is nog zoveel kapitaal uitbrengen. Dus dat zijn wel bedrijven die ik vasthoud. Maar om dan nu nog achteraan te gaan rennen, dat is misschien een beetje laat. Maar ik houd ze wel stevig vast, de ASML's en de TSMC's.
Ja, precies. Super jongens. In de volgende aflevering vertelt Menno van Hoven over Zweedse aandelen met topdividend. Toch, Menno?
Zeker.
Zeker. Die aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelangen.nl. Vanaf maandag op YouTube en Spotify. Jongens, bedankt weer. Jullie bedankt voor het luisteren. Veel succes op de beurs. En tot de volgende keer. We'll be right back.